We hebben tegen elkaar gezegd, titels en zo en alle dingen moet je eigenlijk hier een beetje weglaten. Je staat hier vanuit je verantwoordelijkheid die je hebt en die hebben we allemaal. En daarom wel heel erg mooi dat onze kring vanmorgen is aangevuld met de mensen die nu aangekomen zijn. Wilking noemde jullie jonge leiders. Nou, dat is wel een hele mooie aanduiding, whatever it may be, zou je ook kunnen zeggen. Maar je begrijpt hem denk ik wel. Dus zeer welkom. Je valt een beetje natuurlijk in een tweedaagse. Dus ik geef nu een reflectie op vooral de inleiding die Peter gisteren gehouden heeft. Maar ik ga er op mijn eigen manier ook alweer mee verder. Dus ik denk dat het wel goed te doen is. Maar weet jullie zeer welkom. Er is een kleine stuurgroep die deze retraite altijd voorbereidt. En die zei, drie dingen zijn voor ons echt van cruciaal belang. En ik zeg ze ook een beetje in die volgorde wel, van belangrijkheid. Dat is natuurlijk eerst waar het ons om draait. Om die verbondenheid met elkaar, om eenheid. En die groeit, zo hoorden we gisteren ook, vanuit een orthodox perspectief. Vader Theo, zal ik maar zeggen, die dat ons voorhield. Door te groeien in geloof, in eenheid in geloof. Groeien in sacrament. Nou ja, dat is nog wel een hele uitdaging, kwamen we ook al op. Maar ook in beleving. Nou, dat oefenen we hier ook vanuit de onderlinge ontmoeting. Dus nou, fijn dat jullie er zijn om er iets van te proeven. En het zou mooi zijn als het niet bij deze ene keer blijft. Maar dat is natuurlijk aan jullie. Want dat is wel ons tweede punt, dat we zeiden van nou ja, een bepaalde generatie die hier ook heel duidelijk zich voor inzet. En in dit Nederlands Christelijk Forum, maar als jullie rondkijken, dan zie je al een beetje de leeftijd van ons. En dat is wel onze zorg, van hoe krijgen we dat ook wat verder dan alleen maar door mensen met een bepaalde senioriteit. En ook, tweede observatie, ik kan dat wel heel makkelijk zien, als ik zo deze kant van de zaal zie en die kant, is de verdeling tussen man en vrouw wat anders. En dat zou ook wat ons betreft een zeer welkome aanvulling zijn, als die ook wat meer in evenwicht komt. Dus heel fijn dat jullie er zijn. En we hopen op een hele mooie ontmoeting met elkaar. Ik dacht, mijn reflectie, dat was de vraag aan Theo gisteren en aan mij, om te reflecteren op het verhaal wat Peter gisteren aan het begin van onze retraite gehouden heeft. Ik dacht, het is eigenlijk wel mooi om dat te beginnen met een lied. Want volgens mij, denken moet eigenlijk gedragen worden door het lied. In mijn onderzoek wat ik aantal jaren geleden gedaan heb, daar horen dan ook een aantal stellingen bij. En daar heb ik een van de stellingen ook gezegd, dat eigenlijk de kerkmuzikus eigenlijk in de kerk ook een ambt zou moeten zijn. En ik sta daar nog steeds van harte achter. Ik heb nu een essay geschreven bij mijn afscheid, nou, dat niet gelardeerd met liederen. Ik kom ook uit de gereformeerde gemeente, tenminste als kind. Daar werd zo nu en dan nog een versje gezongen. In de spiritualiteit van mensen werd het wel beleefd, van dat het veel meer was dan dat. Maar er ging het toch vooral om voor alleen maar dat zeggen, en zo af en toe een versje. Dat doet het in mijn zin zeer tekort. Het lied is getuigen op en spreken op toonhoogte. En daar gaan allerlei snaren natuurlijk. Het is prachtig wat je net ook zei over tonen, over tekst en melodie. Die horen natuurlijk helemaal bij elkaar. En dan kom je verder dan alleen maar redeneren. Dus ik dacht, we beginnen met een lied. En dat komt uit de Wereldkerk, jullie kennen het misschien. Jullie kunnen redelijk meelezen, denk ik. Ik wijk er ook wel een beetje van af. Peter heeft die ruimte ook al genomen, dus ik dacht, ik ga dat ook maar doen. Maar ik zal me toch ook wel behoorlijk aan het verhaal houden. Ook omdat we dan nog wat tijd hebben om hier ook met elkaar nog even erover door te praten, voordat we dat straks in groepen doen. Als eerste, Peter, dank voor jouw bijdrage van gisteren. Je stuurde mij al een concept van wat je gisteren gezegd hebt. En mij viel op, thema, hè? Één kudde, één herder, ook al frappant, hè? Jij noemde dat ook als eerste, dat in die volgorde de kudde, de ene kudde, vooraf gaat. Je kunt ook zeggen, het is een climax. Dus wat moet je altijd als een volgorde van twee bepalingen naar elkaar aflezen? Dat weet je niet precies. Je kunt zeggen, je zegt het belangrijkste eerst en dan het volgende. Je kunt zeggen, het werkt naar een climax toe. Hoe ook, één kudde, één herder. Ik hou het maar even bij die volgorde. Eerst die ene kudde, dan ook die ene herder. En je verhaal ook lezend was wel voor mij duidelijk, dit is de vrijblijvendheid voorbij. Het is niet een tekst waarvan je zegt, ja, dat is mooi. Dat is een mooi ideaal, maar ondertussen raakt het ons nauwelijks, ga je er vrijblijvend mee om. Twee citaten in de tekst die je ook ons meegaf. Eén kerk moet zichtbaar zijn, anders is ze geen kerk meer. Maar een filosofisch genootschap met alle gevolgen van dien. En een citaat van Baart, vorige keer heb ik er ook bij stilgestaan. Je haalde het ook weer naar voren. Eén kerk moet zichtbaar zijn, anders is ze geen kerk. Nou, dat is wel een woord om op te kauwen, om zo te zeggen. Dat is dus alle vrijblijvendheid voorbij. De eenheid is niet iets toegevoegds aan de kerk, maar hoort dus blijkbaar wezenlijk bij de kerk. En het tweede citaat, verheffen van de eigen theologie, kerkorde of traditie boven de zaak van Christus, wijzen wat mij betreft ook op angsten, zelfrechtvaardiging. De kring wordt dan belangrijker dan de kerk. Nou, ik bedoel, jullie zijn nauwelijks hier aangekomen en dan hoor je al gelijk dit soort citaten. Je begrijpt, we zijn een serieuze club, zo te zeggen. Peter maakte het ook nog wel wat luchtiger, maar met wel dat waren gewoon dingen die zo uit jouw hoofd kwamen. Dat hij zei, de hemel is meer reëel dan de stoel waar je op zit.
Come on.
Dat is toch wel even een zinnetje, hè? De hemel is reëler dan de stoel waar je nu op zit. En dat sprak mij ook wel aan als scriba, dat wordt ook wel soms algemeen secretaris genoemd. De geest is de secretaris van de troon. De geest is de secretaris van de troon. Nou, zo maar van die zinnen die je meeneemt na deze retraite. En ook die twee zinnen zijn natuurlijk wel in een breder kader, maar het is allemaal rondom dat ene thema van eenheid. Terecht dus dat je opmerkte, en ik wil er alleen maar een dikke streep onder zetten, eenheid is meer dan een stip op de horizon. Je zegt, het wordt ons, het is zeker, het is belofte, maar een belofte van God is nooit, nou ja, straks komt er nog iets heel moois, maar hij heeft altijd heel veel lagen in zich natuurlijk. Hè. Hij wil ons hele leven in dat perspectief eigenlijk zetten. En het is ook een aanzegging, zo is het van Gods wegen. Wat jullie ervan maken, is weer punt 2. Maar dit is de werkelijkheid zoals ik het zie, zoals die mij voor ogen is. Je gebruikt daarbij die bekende tweeslag, hè, van het reeds en nog niet. Ook als het gaat over de eenheid van de kerk. Eén in Christus, maar er zijn nog diverse kerken. Ik denk, dat vloekt met elkaar. Dat krijg je, hoe je het ook wendt of keert, wat mij betreft, niet op één noemer. Dat vloekt met elkaar. Ik vind het wel weer mooi, als het weer even terug naar mijn eigen kerk, om zo te zeggen, dat de protestantse kerk over zichzelf zegt, en dat zijn woorden die ze ook al overnam uit de kerkorde van de hervormde kerk. Als het gaat over de protestantse kerk, dan zegt ze, dat is gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke kerk, delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God. Nou, daar zouden we heel de morgen over kunnen praten. Ik focus nu alleen maar even op dat er niet staat, namelijk geen lidwoord voor het woord gestalte. Kijk, als je zegt het is een gestalte, ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is een soort rechtvaardiging van die vele gestalten die er zijn. Hè? Alsof het, nou ja, je hebt er één, je hebt er twee, je hebt er drie. Nou, wij zijn er eentje van. Dat is te dun. Dat is te makkelijk. Er staat ook niet de gestalte. Dat zou veel te pretentieus zijn. Alsof die protestantse kerk de gestalte is van dat koninkrijk. Dus daarom is het gewoon weggelaten. Soms kun je beter zwijgen dan iets zeggen wat, nou ja, misschien wel goed klinkt, maar wat geen recht doet aan de werkelijkheid, om zo te zeggen. Dus ik vind het wel wijs dat je soms ook in een kerkorde gewoon maar zwijgt en een woordje gewoon weglaat. De opgave Vanuit de ernst om werkelijk één te zijn, voorbij onze gescheidenheid, is het wel zaak om tegelijkertijd ook te zeggen, die verscheidenheid of diversiteit, die moeten we ook niet kwijtraken. Peter wees daar ook al op. Maar je moet een geestelijke weg vinden om in gezamenlijkheid te kunnen gaan. Ik vind dat ook altijd het prachtige beeld van de oecumene. En jullie weten wel, de christenen als allereerst in het Nieuwe Testament, voordat ze christenen genoemd werden, waren het mensen van de weg. En op de weg ga je, zeker in het Oude Oosten, met elkaar. En natuurlijk, je zwoegt, je gaat verder. Maar we hebben het gisteren met elkaar ook gedaan in die Emmauswandeling. Je praat ook, je bent stil en je praat ook met elkaar. Je deelt met elkaar. Dat is de weg van de oecumene, maar je gaat wel samen die ene weg. En je deelt die verschillende verhalen die je opgedaan hebt. En ik vond ook, je haalde dat naar voren. En als je ziet ook naar de NCF, waar staan we met elkaar voor? Dat is die, daar begint het toch eigenlijk mee, de ontmoeting. Elkaar ontmoeten, de persoonlijke contacten, daar ook de ruimte voor hebben. Dus niet elkaar, gisteren kwam dat ook even naar voren, als het over eenheid gaat. We hebben in ons landje nog wel eens de neiging om dan gelijk een commissie in het leven te roepen, met een voorzitter, een secretaris, notulen, noem maar op. En Theo zegt, niet doen, zei hij. Het begint bij die ontmoeting. Elkaars verhalen. Prachtig, Martin, hoe jij net ook even iets zei over jouw eigen biografie. En hoe we dat hier ook vaak ook delen met elkaar. Want dat tekent natuurlijk ook je eigen geloof en je spiritualiteit. En ook je kerkelijke verstaan van de dingen. En daarbij als derde elkaars hart proeven. Begrijpen, recht doen, waarderen. Ik vind het wel mooi, ik heb dat zelf ook weer geleerd, dat komt vanuit de Wereldraad, dat ze daar spreken over, als je op weg gaat, dan zijn het eigenlijk drie wegen die je gaat. Je gaat, nou ja, ze hebben daar dan mooie termen voor, het Latijn, de via positiva, de dingen waar je dankbaar voor bent, vanuit het leven van de ander, die deel je, en vanuit je eigen leven. De via negativa, de wonden. Daar moet ook ruimte voor zijn, om die met elkaar te delen. Om de ander ook jouw wonden te tonen. Of misschien ook wel de wond die je door de ander opgelopen hebt. Om daar met elkaar over te praten, te delen. En vandaar de via transformativa, dat gehoord hebbend, samen te zoeken naar een vervolg van die weg. Naar meer rechtvaardigheid, naar meer vrede, naar meer eenheid. Naar elkaar niet los meer willen laten. Nou, in die zin heb je, daar ben ik je echt dankbaar voor, Peter. Ons ook weer veel huiswerk meegegeven. En volgens mij vroeg jij helemaal niet om applaus. Ook al was er wel een applaus naar jouw verhaal. Maar vroeg je ons om zelfkritisch die opgave aan de slag te gaan met dat huiswerk. In geestkracht, in de kracht van de geest. Nou, ik dacht, misschien laat ik die handschoen op. Pakken en een klein beetje huiswerk maken vanuit mijn perspectief. Iets over vanuit mijn eigen ervaring en dan ook nog even iets over het thema van waar, het Bijbelgedeelte waar het thema uitkomt uit Johannes 10, waar Nienke gisterenmorgen ons ook al het een en ander over gezegd heeft. Het allereerste, gewoon vanuit mijn ervaring, ook als scriba, als vanuit de protestantse kerk, maar ook, ik kan het ook zo aanvullen vanuit onze ervaring hier in het NCF. Maar goed, ik zoom nu even in op mijn werk, mijn eigen werk. Die ervaring die je opdoet door de ontmoeting van de ander. Geloofsverhalen van een ander, in een andere context, in een andere cultuur ook, en soms ook wel met theologisch wat andere accenten. Maar het heeft mijn geloof ontzettend verdiept en verrijkt. En in die zin gun ik dat iedereen gunnen, dat klinkt zo, dat ik nou in die gunnende factor en zo zit. Door anderen te ontmoeten, breder dan alleen maar je eigen, laat ik zeggen, biografie en geloofstraditie en kerktraditie, kan zo verrijkend zijn. Wij hadden in de Generale Synode, u weet wel, hè, de kerk, mensen uit het hele land, protestanten komen daar bij elkaar en dan praat je over de dingen die het geheel van de kerk aangaan. Wij kennen pioniersplekken. En een pioniersplek groeit, daar zijn we dankbaar voor, soms door naar een zelfstandige kerkplek. Een kerk, een nieuwe kerngemeente. Daar was op een gegeven moment, hebben wij natuurlijk ook structuren voor. Dat kan natuurlijk niet zo, maar je begrijpt, we zijn wel protestant. Hè? Dus er moet wel ook aan regeltjes voldaan worden en zo. Dus dan noemen we dat in tweeën. Dan is het eerst kijken we een vergadering en dan kijken of die regels allemaal wel kloppen. En als het dan klopt, dan gaat het lichtje op groen. En dan de volgende vergadering, dan nodigen we die kerngemeente uit om een opening te verzorgen. Dus dan kijken we eigenlijk in het hart. Ja, daar kun je natuurlijk ook over nadenken of het op die volgorde moet. Hè? Maar goed, dat laat ik maar even zitten. We vinden dat verantwoord om dat op die manier te doen. Die eerste keer toen we dat zo bespraken, nou, allerlei mensen, ja, dat was echt een pioniersplek. In een hele kwetsbare wijk in Amsterdam, Betondorp. Onder hele kwetsbare mensen. Ja, wat weten die precies allemaal van onze geloofsbelijdenissen en dergelijke? Enigszins. Geld of een gebouw hebben ze eigenlijk niet. Maar ze zijn wel een gemeenschap die dan hier dan daar samenkomt. Nou, dat werd besproken en een van de broeders uit echt ook de orthodoxe hoek, die zei, ja, ik vind het allemaal mooi, maar ik toch niet de ruimte om daarvoor te stemmen. Ik vind dit zo, dit weet ik niet, of dit nou kerk zo is. Dus die stemde tegen. De meerderheid was voor, dus het ging door. Hè. Ook zo gaat het ook alweer in onze kerk. Toen de tweede keer, dus een vergadering daarop, waren zij vanuit die toen kerngemeente, synodevergadering, en verzorgden de inleiding, de opening. De dominee was daar, dominee Margrietha Reinders en een aantal mensen van die kerngemeente. Nou ja, gitaar, mensen die geen kerkelijke, nauwelijks kerkelijke achtergrond hadden, maar wel heel blij waren bij deze gemeente te horen en bij Jezus te horen. Daar zongen ze met de gitaar wat over en Margrietha zei daar wat over. Die zei bijvoorbeeld, het is een zegen dat we geen geld hebben en dat we geen gebouw hebben. Het is ook wel super lastig, maar het is ook een zegen. Het is een hele omkering van het perspectief. Dat maakte zo'n geweldige indruk. De hele synode viel stil. En nou, na het eind stond die broeder op. Die zei, ik moet me bekeren. Ik ben vorige keer, heb ik gezegd dat ik het niet mee in kon stemmen. En ik had daar toen zo mijn argumenten voor. Ik heb nu gezien wat hier gebeurt. Ik was fout. Ik ben dankbaar dat jullie er zijn. Het was een vrouwelijke dominee ook, hè? En met deze mensen, dus ik bedoel, ik heb daar geen enkele moeite mee, maar voor sommigen is dat wel een hele stap. Voor hem ook. En hij zei, ik ben dankbaar voor wat God hier doet. En ik dank dominee Reinders ook. Nou, dat is de kerk op zijn sterkst, vind ik. Tweede voorbeeld, ik mocht ook als scriba mee naar Oekraïne. We hebben daar ook vanuit onze kerk ook allerlei contacten. Ik was daar in het Hongaarse deel, in het zuidoosten van, zuidwesten van Oekraïne, Berenhoven. En daar waren wij in gesprek met een aantal mensen van de gemeente en een hele eenvoudige vrouw. Ja, hoe oud zal ze geweest zijn? 75 misschien of zo, of 70. Nou, dat gebied, daar vallen niet zoveel, dus niet zoveel verwoestingen en dergelijke, maar die oorlog zit echt overal, overal. En ook de mensen van de kerk die daar dus leiding geven of wat ook. Zeker als mannen zijn, ja, je wordt gelijk maar opgepakt en naar het front gestuurd of wat ook. Hè. Dus, en ook mensen die ze ook al verloren, het leven verloren. Dus lege plekken. En ze zei, deze situatie die wij nu meenemen, alles valt stuk, lijkt stuk te vallen. Maar het is... Ik ben me nooit zo bewust geweest van de waarde van mijn geloof als nu. Want de enige houvast, ik wist dat wel in mijn hoofd, de enige houvast is God. Maar ik merk het nu aan den lijve. En het geeft mij hoop om vooruit te kijken. Ik ben van na de oorlog. Ik tel alweer wat jaartjes, maar toch wel echt van na de oorlog. Dus je kunt het je nauwelijks indenken, natuurlijk zo'n situatie van oorlog en alles. Hè? Wij kennen dat niet. En dat je mensen er ontmoet en die zo'n verhaal vertellen, het maakt een diepe indruk op me. Dus verruim je horizon, ontmoet anderen, want het verdiept ontzettend je geloof. Tweede, wat ik ook wel graag wil delen, ik zei net al iets over, van, als het gaat over dat lied. onderzoek gedaan naar die verhouding van eenheid en diversiteit in de kerk. Hoe kun je daar nou theologisch over doorspreken? Nou, een tekst die mij ontzettend geholpen heeft daarbij, meerdere teksten, en het is ook een theologische reflectie natuurlijk, maar het slot daarvan wil ik nog wel even voorlezen, Efeze 3, het slot daarvan. Je weet, dat is eigenlijk een soort kerkbrief, het eerste deel is inhoudelijk, het tweede deel zoomt in op allerlei concrete situaties. En dat slot van dat eerste deel staat dan: met alle heiligen ben ik in staat, moeten we in staat zijn, zijn we in staat, de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Alle heiligen. Nou, ik kom eigenlijk ook wel een beetje uit een traditie. Dat alle heiligen, tenminste of dat zo gezegd werd, weet ik niet. Maar zo is het bij mij overgekomen. Is heel veel keer ik. Dus eigenlijk een eenstemmig koor, zal ik maar zeggen. Dus niet ik alleen, maar we zijn met heel veel. Maar dan wel allemaal in dezelfde toonsoort. En in dezelfde geloofstraditie. En in dezelfde beleving ook. Veel keer ik. Ik denk dat dat geen goede lezing van deze tekst is. Alle heiligen, als je ziet aan wie Paulus die brief ook schrijft. Dat is aan verschillende gemeenten. Met christenen uit den vreemde zou je kunnen zeggen. Met hier en daar ligt ook nog een Joodse christen, maar voornamelijk ook andere. Heel diverse soorten mensen. Dus het is veel meer een symfonie. Ja, anders dan die symfonie waar Theo het gisteren over had. Als het gaat over kerk en staat. Maar een symfonie. Orkest of koor met alle stemmen. Het solo is prachtig. Maar het is toch ook altijd heel mooi als je die verschillende stemmen hoort. Die heb je dus ook die zijn fundamenteel. Die heb je nodig. Niet alleen omdat het mooi is, het klinkt mooi. Maar, zegt deze tekst, je hebt het ook nodig. Als het gaat over de diepte eigenlijk van het geheim van het geloof. Om iets te vatten van de volheid van God. Dus het idee, zoveel keer ik, dat je dan de volheid van God kunt vatten. Daar zet die tekst eigenlijk een streep door. Die zegt, dat kun je alleen maar in die volheid. Daar heb je alle heiligen voor nodig. De volheid van God, de liefde van God in Christus is zo groot. Nou ja, als je zelf iets van liefde weet, als je erover na gaat denken, dan weet je ook van, ja, daar kom je eigenlijk gedachten tekort om dat te kunnen verklaren, om zo te zeggen. Laat staan de liefde van God voor ons mensen. Dus daar heb je die verschillende ervaringen, verhalen, stemmen, levensverhalen van mensen bij nodig om dat te kunnen vatten. Wie meent dat het alleen te kunnen, nou, die kan misschien een heel klein pietje ervan ontdekken, maar absoluut niet de volheid van God. Een derde wat mij daarin opvalt, ook in die tekst, is de liefde van God gaat ons verstand dus te boven. Nou, vandaar dat ik net ook al even met dat lied begon. Liederenteksten, daar is natuurlijk ook al goed over nagedacht. Ik bedoel, dat is niet irrationeel. Maar door de muziek zijn er toch ook meer snaren die mee gaan doen. Hè? Wij zijn in onze westerse cultuur natuurlijk wel heel sterk op de rationaliteit gaan zitten. God liefhebben zeker met je verstand. Maar hè, met ook je hart en met je gevoel en met je daden. Met je hele mens zijn. En daarom denk ik elke kerkelijke denominatie ook daarover nadenkt. Is te klein om de volheid van God, pleroma, dus die enorme volheid, om die te kunnen vatten. Nou, daar ook wat over nadenkend, kun je nou een beeld vinden, als het gaat over die veelheid, diversiteit, eenheid. Mij helpt het beeld van de zandloper. Je kan beginnen bij onze diversiteit, zoals we hier zitten. En wat je met elkaar ervaart, is dat al die korreltjes in die zandloper, die gaan eigenlijk naar dat middelpunt toe. De liefde van God in Christus, om zo te zeggen. En zodra het daar weer is, gaat het in die zandloper ook weer zo. Wordt het geen uniformiteit, het is geen trechter. Maar het is een zandloper. Dus je kunt bij dat middelpunt beginnen. Als je het over eenheid hebt, dan is het denk aan die tekst, ook nodig om gelijk te denken. Ja, maar hoe nou die volheid? We hebben elkaar wel nodig. Je kunt ook bij de veelheid beginnen. Maar dan moet gelijk je lampje gaan branden. Ja, maar wacht even. Wat bindt ons samen? De valkuilen van zo erover recht doen aan eenheid en diversiteit. Is natuurlijk bij eenheid uniformiteit. En de valkuil bij veelheid is pluraliteit. Bij pluraliteit, dan is het interessant om elkaars verhalen te horen. En je zegt, nou interessant, voor jou, ja, ik hoor het geïnteresseerd aan, maar voor de rest, jouw verhaal, niet mijn verhaal. Ja, dan is er geen connectie, is er geen verbinding. De andere valkuil is natuurlijk dat alles precies moet zoals wij vinden dat het moet, zoals vanuit onze verstaanshorizon dat bij ons zijn beslag gekregen heeft. Maar dan maken we dat als norm voor het geheel. En waar het om gaat, is die volheid van God in Christus, die ons verstand te boven gaat, waar je elkaar bij nodig hebt. Nadenkend daar ook over, zou je kunnen zeggen, dus die eenheid is een soort meervoudige eenheid. Ik heb toen mijn boek genoemd, Eén kerk in meervoud. En je voelt wel, dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Eén kerk in meervoud, hoe moet je dat dan zien? Want één lijkt het ander uit te sluiten. Maar als je over ons geloof denkt, over God denkt, spreken we over God ook één in drie. Dat is ook een meervoudige eenheid. Waarom zou dat lichaam van Christus dan ook niet een meervoudige eenheid hebben? Eenheid die om veelheid vraagt, diversiteit. Diversiteit die dan gelijk weer om eenheid vraagt. Meervoudige eenheid. Nou, over nadenken, onze kerken ook wat kennend, dacht ik, voor mij zie ik daar in die zin ook wel drie valkuilen. Een kerk die bijvoorbeeld hun eigen kerkvorm of traditie ziet als de toch een beetje exclusieve kerk. Alleen wij zijn kerk. De andere, je hebt ook nog wel andere geloofsgenootschappen, maar wij zijn kerk. Ik denk dat is een valkuil. Dan heb je het versmald tot jouw geloofstraditie. Of een andere, iets dichterbij mijn eigen biografie, waar je zegt van ja, als je bij de kerk wil horen, of als je je kind wil laten dopen, of laat staan, hè, de ambtsdrager wil worden, of wat ook, dan moet je toch wel de belijdenis ondertekenen. Anders kan het niet. Dan heb je het ook versmald tot je eigen gereformeerde of welke geloofstraditie. Of, en ik bedoel daar helemaal niemand mee op de ziel te trappen natuurlijk, hè, maar ik praat maar even voor mijzelf. Toen ik in Boskoop dominee werd, daar was daar ook een volle evangeliegemeente. Ik heb die naam nooit kunnen waarderen.
Of was jij dat?
Ontdekkende vraag, hè? Was jij dat? Ja. Ja, dus daar zie ik diezelfde. Hè? Dus of je dat nou doet, het onderschrijven van belijdenisgeschriften of over de kerken praten, wij zijn kerk en de anderen anderszins. Volle evangelie, wij, hè? Wij hebben die naam. Dan maak je jezelf tot exclusief ten opzichte van de anderen. Ik vind het valkuilen. Ook nog iets, Geert legde ook de vinger erbij. We hebben dit jaar, vieren we de 1700 jaar Nicea, de belijdenis van Nicea. Martin gisteren ook, als het gaat over het Nederlands Christelijk Forum. Dat is de basis. Nou, dus als je daar natuurlijk over nadenkt, hè, 1700 jaar zijn er al christenen die met die woorden hun geloof belijden. En het gebeurt wereldwijd. Dus als wij dat, gisteren hebben het gezongen, als je het beleidt, ga je in een kring staan, daar moet je over nadenken. Ga je in een kring staan van mensen die al 1700 jaar aaneengesloten staan en die wereldwijd er zijn. Ja, dat is toch, nou, ja, wat moet je daarover zeggen? Gewoon wauw. Ja. Gewoon. Ik zeg het ook wel eens een keer in een kerk, wij hebben ook wel eens diensten, dan zitten er maar heel weinig mensen in de kerk en zo. En als je dan het geloof beleidt, nou, we zitten hier met 20 of 30 of 40 of zo. Misschien zeggen we met elkaar, nou, de laatste de Mohicanen, straks niet meer. Dat zijn gelukkig ook hele andere verhalen hoor, maar ik ken dat wel. Je zegt, ja wacht even, als we nu het geloof beleiden, staan we dus in een kring van miljoenen mensen. Daar voeg je je in. Je bent maar een heel klein schakeltje op dat moment. Maar je staat in een kring van miljoenen mensen. Nou, dat is toch geen enkele organisatie die dat kan zeggen dan de kerk. Dus dat zijn we ons vaak ook wat weinig bewust, hè? Maar dat is wel zo. En dan die indeling, het is een lange tekst, hè, die geloofsmeid van Nicea. Maar als je naar de structuur kijkt, is het wel frappant. We geloven in één God, de Almachtige Vader, nou daar volgen een aantal zinnen. In één Heer, Jezus Christus, volgen ook een heel aantal zinnen. En in de Heilige Geest. Dat is in die geschiedenis hè, van het geloofsmeisje is dat in Constantinopel eraan toegevoegd. Dus daarom denk ik ook een beetje dat dat niet helemaal synchroon is met in één. Maar het zal ook theologisch zijn, hè, de binding van de geest aan Jezus. Eén God in drievoud, om zo te zeggen. De drievuldigheid van God. Gelaagde eenheid. Ook van het lichaam van Christus. En dan staat er ook in die geloofsbelijdenis in één heilige apostolische, katholieke en apostolische kerk. Er is wel eens discussie, heel veel discussie geweest in de kerk of dat woord in, dat staat in de apostolische geloofsbelijdenis niet, hier staat het wel. Dus blijkbaar zeiden die vaderen, het geloof in God heeft eigenlijk ook, daar vloeit eigenlijk ook, of consequentie, vloeit uit voort ook het geloof in één lichaam van Christus. Een heilig katholiek apostolische kerk. De kerk is voorwerp van geloof, is niet onze onderneming. De kerk is, dat kwam, Martin zei het vanmorgen ook, jij gaf het ook natuurlijk aan, is zo fundamenteel. De kerk is van God. En is, je gelooft in de kerk. En natuurlijk, we geven er ook op allerlei manieren handen en voeten aan, maar dat is voor alles geloofsvoorwerp, om zo te zeggen. We geloven in de kerk. Nou, een paar puntjes erbij. Ik heb dat al gezegd. Geloven is persoonlijk. Dat is ook wel een van de mooie. Ben ik heel dankbaar voor. Vanuit de protestantse, gereformeerde, reformatorische traditie. Maar zeker ook in de evangelische traditie. Altijd heel erg nadruk. Ook op de persoonlijke kant van het geloof. Het geloof is heel persoonlijk. Maar het is nooit individueel. Die geloofsbelijdenis. Apostolische geloofsbelijdenis, en dat is ook een belijdenis die bij de doop uitgesproken wordt. Dan gaat het natuurlijk over de dopeling ook. Dan spreek ik ook het geloof uit. Ik geloof. Deze geloofsbelijdenis ook wel met de doop te maken, maar ook wat breder. Die begint met wij geloven. Wij geloven. Niet ik. Het staat gelijk weer in die brede kring. De kerk komt te sprake onder het belijden van de geest. Zou kunnen zeggen, de geest vormt het lichaam van Christus. Dus niet wij organiseren een kerk. Of wat ook. Het is de geest die mensen samenvoegt rondom Christus. In allerlei vormen. Dat is fundamenteel voor de kerk. En daardoor valt het dan. Nou, dat is ook een hele discussie altijd geweest. Is het lichaam van Christus? Is het eigenlijk de presentie van Christus onder ons? Het is zijn lichaam. Of valt het onder het werk van de geest? Nou, dat is een beetje een dogmatische discussie. In de geloofsbelijdenissen komt de kerk altijd te sprake onder het hoofdstuk zeg maar, van de Heilige Geest. Die voegt mensen rondom Christus samen. Kerk is voorwerp van geloof, ik zei het net al, we geloven in één kerk. Het hoort dus ook bij de inhoud van het geloof. Het is niet iets toegevoegd, we hebben geloven, oh ja, dan heb je ook nog de kerk. Nee, het hoort er fundamenteel bij. Het is dus niet een vereniging van gelovigen, nou er zijn ook wel kerken die zo heten, hè? Vergadering van gelovigen. Nou, de vergadering vind ik alweer mooier dan vereniging, dus als term. Maar het is in ieder geval geen religieuze club. In onze samenleving wordt er soms wel naar de kerk gekeken. Het is een soort club van religieuzen. Je kunt van tennis houden. Ja, en sommigen houden van religie. En dat is zo ongeveer dan de kerk. Je zou de ambtenaren de kost moeten geven die op die manier over de kerk spreken. Die nauwelijks nog iets snappen. Het is ook een vreemde eend in de bijt. Natuurlijk, de organisatie kerk. Het valt vaak onder een soort organisatie. Kijk eens een boekje van een gemeente. Er staan allemaal verenigingen en zo. En dan vindt de kerk daar ook een plekje. Ja, ik weet ook niet hoe je dat nou anders moet doen als burgerlijke gemeente. Maar het past natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Kerk is in die zin helemaal eigensoortig. Nou, als laatste. Nog even iets over Johannes 10. Vielen mij een paar dingen op. Ik lees die paar versen even voor. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik mijn Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Zo even dat Bijbelgedeelte bekijkend. Vanuit de opdracht om wat huiswerk te maken, die Peter ons gaf. Het is opvallend dat Jezus zich hier 3 keer de goede herder noemt. Dat is ook de enige keer in de Bijbel dat het voorkomt. Wij kennen de uitdrukking, hè? Psalm 23 gaat over de goede herder. Dat heb je de combinatie goede herder niet. Ook Johannes, dat eerste stuk over uit Johannes 10, daar valt de term goede herder ook niet. Die geldt alleen maar, die klinkt alleen maar hier, in die combinatie van goede herder, 3 keer. En die gaan alle 3 over Jezus. Ze zegt ook iets van de exclusieve figuur die Jezus is. Zeker het beeld van de herder komt wel voor. Ook geestelijke leiders die herders genoemd worden. Maar wij zijn, nou ja, een beetje hulpherders zou je haast kunnen zeggen. Er is maar 1 goede herder. Dus het verwijst altijd weer naar de goede herder. En waarom is hij nou zo'n goede herder? Waarom die kwalificatie goede herder? Nou, lees de tekst. Omdat hij zijn leven geeft voor de schapen. Zij zet zichzelf ervoor in. Nou ja, zet zichzelf ervoor in. Zelfs met het geheel van zijn leven. En een derde wat mij opviel, is dat Jezus de nauwe relatie tussen hem en de Vader vergelijkt met de relatie, het kennen van de herder en de schapen. Als je er over nadenkt, hè? Als je zelf zegt, ik, de schapen, dan gaat het toch over ons, gaat het over volgelingen van Jezus. De relatie van Jezus met de schapen, die vergelijkt hij met de relatie van de Vader en de Zoon. Dus met dat wat in God zelf het diepe geheim is van verbondenheid. Dus zoals Jezus dus helemaal bij de Vader gekend wordt en hoort, zo ook helemaal zijn schapen met hem en hij met zijn schapen. Het is niet alleen een prachtig voorbeeld, hè? Als die herder roept, dan komen die schapen en als een ander roept, komt niemand. Maar je zou het ook misschien omgekeerd kunnen zeggen, als die schapen roepen, komt hij en een ander komt niet. Zo zou je het misschien ook nog kunnen zeggen. Hè? Dus zo nauw is die verbondenheid. En dan kennen we hem ook als degene die zijn leven voor de schapen geeft. Als je denkt, wie komt er in vredesnaam nog voor mij op in deze wereld? Als het leven er echt om spant, dan is dit toch een geweldige tekst. Het is echt, ik ben de goede herder, onthoud dat nou. Komt alleen maar van mij 3 keer voor. Nou, 3 keer. Dat is in de Bijbel ook weer niet voor niks. Als degene die mijn leven voor de schapen dus ook voor jou geeft. En dan het laatste natuurlijk. Ja, wacht even. Er wordt ook nog even iets gezegd over schapen uit een andere schaapskooi. Dat is ook zijn missie. Dat die er ook bij komen. Dus niet alleen uit mijn kerkelijke. Nou, ik haal maar even nu naar ons. Dat staat natuurlijk in de relatie van Joden en niet-Joden. Maar als we even doortrekken ook naar onze eigen situatie. Dus niet alleen die van mijn schaapskooi, de protestanten of welke naam je ook eraan geeft. Maar evenzeer de schapen uit een andere schaapskooi. Nou, genoeg huiswerk. Ik dacht ook nog even reflecterend, heel kort. Als het gaat over, je noemde dat ook, hè, het beeld wat vaak gebruikt of de uitdrukking. Het gaat, we moeten zoeken naar verzoende diversiteit. Ik zou zeggen, nou, niet naar verzoende diversiteit, wel naar verzoende verscheidenheid en gebrokenheid. In de Bijbel is eigenlijk eenheid en diversiteit zijn geen concurrenten van elkaar, maar die veronderstellen elkaar. Eenheid en diversiteit. Dus je moet niet spreken over verzoende diversiteit, want wat moet verzoend worden, dat wat niet goed is. Iets wat goed is, hoeft niet verzoend te worden. Dus het gaat om eenheid en diversiteit als hol en bol. Maar waar het tot verscheidenheid, schisma in de Bijbel leidt, dat moet verzoend worden. Dus laten we de diversiteit koesteren als aanjager naar de eenheid. En vanuit die eenheid dan ook elkaars diversiteit helemaal honoreren als geschenk van God. Maar waar het tot verdeeldheid, schisma leidt, ja, daar is verzoening nodig. Meer dan genoeg lijkt me zo. Dus...